Welkom bij alweer de 12e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. In deze aflevering kan je luisteren naar Erwin Mortier. Erwin is werkzaam bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Hij heeft veel ervaring opgedaan in het bedrijfsleven voordat hij naar Fontys Hogescholen kwam als docent. Erwin is erg volzijdig en hij is niet alleen docent, maar hij is ook coach van sporters. Erwin legt uit hoe hij schriftelijke tentamens heeft omgebouwd naar online openboektentamens. Mijn naam is Ronald Scheer. Indien ik geen gesprekken opneem voor deze podcastserie, dan ben ik onder andere bezig met het ontwikkelen van online cursussen en online trainingen. Daarnaast werk ik bij Fontys Hogeschool voor Engineering bij het lectoraat voor Robotica en Megatronica. Mocht je na het luisteren van deze podcast ook graag een keer te gast willen zijn in deze podcastserie, neem dan gerust contact op met mij. Voor nu veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Erwin Mortier, docent bij Fontys Sport Hogeschool in Eindhoven.
Erwin Mortier is alweer 44 jaar, waarvan 10 jaar werkzaam bij Fontys. Eigenlijk opgeleid als international marketeer. In een groot internationaal voedbedrijf gewerkt in allerlei functies. Marketing, management, onderzoek en communicatie. En op mijn 33e besloten om het onderwijs in te gaan. Omdat met name de rat race in dat bedrijf, dat heet die branche, niet meer bij me past. En ik merkte eigenlijk dat in mijn onderzoeksrol, was ik echt verantwoordelijk voor het onderzoeken van het consumentengedrag. En dat deden we echt continu op kwantitatieve wijze. En er kwamen hele ingewikkelde data uit. En de marketeers die moesten op basis van die data hun marketingbeleid, marketingacties aanpassen. Maar heel veel moeite om die data uiteindelijk te interpreteren. En toen ben ik eigenlijk een mini-class gaan geven, waarbij ik zei, weet je, als je deze data ziet veranderen, dan zou je dat kunnen aanpassen in je assortiment, of in je prijsstelling, of in je communicatie. En toen ontdekte ik de docent in mij. En ik ontdekte dat het me heel veel energie en plezier gaf. En toen ben ik uiteindelijk gewoon erop gaan kijken en voordat ik door had, was ik een lid van de Fontys-familie.
Ah, het voelt als familie.
Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Weet je, in zo'n groot bedrijf is het knokken om die plekje te behouden. Of zeg maar om nog een stap te maken. Dat vond ik zeker niet. Weet je, dat is met elkaar.
En bij welk bedrijf heb je al deze ervaring mogen opdoen?
Dat was Friesland Campina. Dus de vla en de toetjes en de sappen en de sportdranken. Dus die branche heb ik verlaten.
Ja.
En voor een andere reden. Ik was een jaar of 20 eigenlijk per ongeluk trainer begonnen van atleten. Met name sprinters. Dus mensen die 100 meter, 200 meter, 400 meter lopen. En dat is een hobby die helemaal uit de hand gelopen is. Dus voordat ik in de gaten had, was ik trainer van mensen die op nationaal en internationaal niveau aan het acteren waren. En in plaats van twee keer anderhalf uur training geven per week, dat had denk ik een baan van 15, 16, 17 uur in de week. En dat kon ik met onderwijs heel mooi combineren zo.
Ja, en dat doe je nog steeds?
Dat doe ik nog steeds, ja. Ja, dat is erg leuk om te doen. Zeker, en de bonus was dat je als docent via die afleveringen ook een kijk krijgt in andere onderwijsinstellingen. Want een topsporter die in Nederland moet gewoon ernaast studeren. Want alleen voor de absolute top is het mogelijk om daarvan te leven. En dan is de vraag, nou, hoe ga je dat plaatje invullen die rekening bij zo'n student of bij zo'n topsporter? En dan kom je op mbo-instellingen, hbo-instellingen en soms ook universiteitsinstellingen terecht. Om te kijken naar waar moet je naartoe, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen, wat kun je uitstellen. Dus ook via die manier kreeg ik eigenlijk een kijkje in de onderwijswereld. Maar stond ik eigenlijk aan de andere kant.
Ja, super interessant natuurlijk.
Ja.
En ik zie ook nog dat je tijd hebt voor als performance coach. Lukt dat ook nog?
Ja, hartstikke leuk. Dus naast atleten begeleid ik met name voetballers en bobsleeërs. En ook soms mensen met bedrijfsleven in zeg maar, het beste uit zichzelf halen. Dus kijk, als je een 100 meter sprinter bent, alles wat je doet heeft gewoon effect op je prestatie. Alles wordt ontzettend hard gemeten. Dus op die manier weet je gewoon hoe mensen het beste uit zichzelf gehaald kunnen worden. En dat merk je met name bij voetbal is er wel behoefte aan, omdat je binnen een elftal je redelijk te stoppen. En dat remt soms de ontwikkeling. En binnen bedrijfsleven is er wel behoefte aan, omdat daar ook heel vaak politiek heerst. En dat betekent soms dat niet de beste zeg maar promotie krijgt, maar soms wel de handigste. En dan moet je ook mensen mee leren omgaan. Dus dat doe ik er ook bij. En dat geeft allemaal een hele mooie mix, zeg maar.
Het woordje bobslee, dat triggerde mij.
Ja.
Hebben we in Nederland bobsleeërs?
Ja, we hebben bobsleeërs, ja. Alleen het geld met NEC-NZ, dat wordt steeds meer teruggedraaid. Dus er worden steeds meer stages ook georganiseerd. Dus je moet ook steeds meer thuis doen. En daar help ik dan een handje bij.
Ja. Nu was er ooit, ik denk dan... Ik weet niet welk onderdeel het was, maar er was ooit Eddie the Eagle.
Ja, dat was zandspring, hè. Maar waarschijnlijk denk je nu aan het Jamaicaanse bobsleigh team. Cool Runnings. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende film uitgebracht. Dat heeft heel veel indrukken achtergelaten bij heel veel mensen vanaf onze generatie.
Ja, zeker.
Ja, leuk als je net spontaan begint te lachen. Dat doet iedereen namelijk dan.
Ja. Nou ja, maar weet je, het ging vooral om ambitie en om de spirit en om wel serieus trainen en misschien dan niet de serieuze top halen. Maar weet je, je mag ook gewoon lol hebben in wat je doet en vooral ook in dit geval hoe je het brengt.
Ja, maar dat is zelfs op allerhoogste niveau is dat nog steeds essentieel. Op het moment dat je geen lol hebt, dan hou ik misschien anderhalf jaar, max 2 jaar vol, maar daarna heb je gewoon een keiharde burn-out. Dus ik probeer dat altijd wel te stimuleren.
Ja. Nou, leuke introductie over jezelf en hoe je zo in het onderwijs terecht bent gekomen. De directe aanleiding dat we nu met elkaar praten is jouw bijdrage aan de online studiedag die we recentelijk hebben georganiseerd. Kun je voor de luisteraar die dat niet heeft bij kunnen wonen eens vertellen, wat was jouw bijdrage?
We hebben het gehad over toetsing. En dan met name, waar loop je tegenaan op het moment dat je online toetst door middel van open vragen? En dat is eigenlijk door middel van omstandigheden is dat zo gekomen. Ten eerste is binnen de sporthoogschool, waar ik nu naamwerk van ben, is open vraag toetsen niet standaard. En ten tweede heb ik te maken gehad met een COVID-19 crisis, waarbij we net zoals alle andere onderwijsinstellingen zoveel mogelijk toetsen door laten lopen door dat zeg maar, online te laten geschieden. En dan loop je gewoon tegen een aantal beperkingen aan, maar ook tegen een aantal hele mooie inzichten. En die heb ik gedurende dat half uurtje gedeeld.
Ja, en kun je eens een paar highlights benoemen?
Nou ja, bij zo'n online open boektoets kun je niet zeg maar gaan toetsen of mensen goed de stof hebben onthouden, want die zit namelijk naast hun als een boek of achter het beeldscherm in de vorm van een Wikipedia-pagina. Dus het heeft weinig nut, maar je kunt wel heel goed op begrip en toepassing toetsen. En dan krijg je eigenlijk resultaten die wat meer gedifferentieerd zijn. En die wat meer weerspiegelen wat de student in de klas heeft laten zien. Dus wat je met name zag, is dat een weekje van tevoren even snel starten met een toets uit je hoofd te knallen. En dan het 5,5 halen, dat nu nog niet meer werkt. Maar dat een hele actieve bijdrage bij de lessen, waarbij je goede discussies voert over stof, waarbij je leuke oefeningen doet, dat helpt zeg maar, om die stof echt goed op begripsmatig niveau te beheersen. En dat was goed om te zien. En een ander aspect was dat je dan ook, zeg maar, gedurende de 7, 8 weken voorafgaand aan de toets ook als student aan moet staan. Dus actief meedoen, het bijhouden van de stof, dat echt heel belangrijk was. Een ander woord, ja, je kan er gewoon niet meer mee weg om zeg maar 3-4 weken achterover te leunen en dan na 2 weken te aanstaan. Dus dat was goed, alleen je moest natuurlijk wel de student zeg maar wel zover krijgen dat hij de toets ook met vertrouwen maakt. Ja, weet je, een open vraag, open een boek toetst. In de eerste instantie denk je, ja, dat is makkelijk, want ik kan alles opzoeken. En totdat je student zegt, ja, maar je krijgt niet vragen op te zoeken. Daarbij kan het dus online nog doen, dus er was heel veel angst en onzekerheid bij de student. En daar hebben we wel echt een procedure voor gevolgd, om zeg maar die angst en onzekerheid weg te halen. Dus inderdaad, kennis laten maken met het systeem. We hebben oefenvragen gedaan, we hebben oefentoetsen gedaan. Ik heb nog nooit zeg maar zoveel vragen gehad, maar ook een toets en een vraag als dit jaar.
En heb jij naar aanleiding van dit soort toetsen ook misschien een casus gebruikt als voorbeeld ter illustratie? Of als misschien wel als onderwerp? En heb je daarvoor ook van tevoren contact gehad met bedrijven en sportinstellingen waarmee jij contact hebt?
Ik denk dat met casussen werken, dat heel belangrijk is bij open vraagtoets. Want anders krijg je een soort academische, filosofische discussies of vragen. Dus het creëren van een hele goede context in de vorm van een casus is essentieel. En dat is echt voordeel dat ik zelf heel lang in het bedrijfsleven heb gewerkt. Dus dat die eigenlijk allemaal wel redelijk in mijn hoofd zitten. Dus ik heb daar nog geen contact gehad met de buitenwereld. Ik ben gesteld mezelf te schrijven.
Oké, heel goed. Heel goed. Want jouw opleiding, je zit bij Sporthogeschool.
Ik heb zelf een achtergrond International Marketing Management en Master Business Administration. En ik heb lang in Tilburg gewerkt, op de Fonds Economische Hogeschool Tilburg. En sinds 4 jaar bij de Sporthogeschool in Eindhoven.
Ja, dus precies. Maar dan heb je toch vanuit je sporthogeschool, want volgens mij zei ik dat net, van je werk bij sporthogeschool, maar dan heb je toch veel contact met sportorganisaties, klein en groot?
Ja, zeker weten. We hebben een heel goed beginning met ons werk gehad.
Ik heb een tijd geleden in deze podcast gesproken met meneer Bendemacher, Arno Bendemacher.
Ah, Arno, ja. Dat is mijn directe collega. Daar heb ik heel veel mee samen, ja.
Hij wist heel leuk te vertellen over zijn tijd bij de KNVB.
Ja. Ja, en dat merk je wel. Als je als docent zeg maar, dat soort type achtergrond hebt. En dus veel in het werkveld hebt niet verkeerd. Dat je heel makkelijk de verbinding kunt maken tussen theorie en praktijk. Wat ook bijna geruisloos met elkaar overgaat.
Dat klinkt allemaal supergoed. Ik heb nog een paar vragen. Eén daarvan is, heb jij recentelijk nog een boek gelezen waarvan je dacht, goh, dat zet mij aan het denken?
Ja, ik lees heel veel boeken. Een heel interessant boek is van Loewen. En dat gaat met name over cognitieve ontwikkeling bij de jeugd. Naar het stadium dat doorloopt. En daar herken ik zowel in de sport heel veel van. En daar herken ik zowel in het onderwijs heel veel van. Dus dat vond ik dat best wel een oud boek. Die man is ook al overleden. Volgens mij al 15 jaar geleden. Maar dat vindt voor mij nog wel heel vaak zeg maar, een manier om inderdaad te kijken welke cognitieve vaardigheid ga ik nu aanspreken. En via welke cognitieve vaardigheid vind ik ingang bij iemand. En dat is bij topsport heel belangrijk in die ingang vinden. En in het onderwijs is dat vind ik heel erg belangrijk om zeg maar alle cognitieve vaardigheden wel aan te spreken, zodat de kans dat je boodschap landt bij een groot publiek ook het grootst is.
En kun je daar eens wat voorbeelden van geven?
Bijvoorbeeld er zijn studenten die als zij gaan studeren, dat zij zeg maar bij hoofdstuk 1, regel 1 beginnen en die kennis op die manier tot zich nemen. En dat zijn eigenlijk heel erg sensorische mensen. En uiteindelijk gaan die informatie verzamelen en op het eind gaan ze die informatie pas overzien. En dat is een leerstrategie die best wel veel ziet ook bij de sporthoogschool bij studenten. Maar je hebt mensen die het heel belangrijk vinden om eerst een soort globaal overzicht te krijgen, in dit geval een studiestof, of een vooruitblik te doen van wat er verwacht wordt. En dat als, zeg maar, als kapsel gebruiken om al die sensorische informatie, tijdjes, geluiden, geur, kleur, om dat eraan vast te hangen. Dus dat probeer je dus het onderwijs beide aan te doen. Dus en heel snel concreet worden, maar ook heel snel weer terugschakelen naar het grote plaatje. Waar staan we nu, waar gaan we naartoe? Doe je maar 1 keer 2, dan mis je gewoon waarschijnlijk de helft van je studenten. En zo zijn er best wel nog meer vaardigheden die je kan aanspreken. Er zijn heel veel studenten die denken heel erg convergerend, anderen wat meer divergerend. En dus bij convergerend moet je toch heel snel naar een uitkomst toe. Terwijl bij divergerend denken de mensen, die willen toch graag alle opties en mogelijkheden zo lang mogelijk openhouden. Ook daarvoor geldt weer, in de topsport moet je weten waar je de ingang vindt. Maar in het onderwijs moet je gewoon beide principes toepassen, omdat je anders weer de helft van de studenten kwijtraakt. Dus dat soort zaken, daar hou ik me zeg maar, zowel in onderwijs als in coaching gewoon heel erg mee bezig. En het interessante is dat ook in de neuroscience, dat daar steeds meer bewijs voor komt. Datgene wat de psychologen al soms 100 jaar geleden bedacht hadden, dat dat zo wel zou kunnen gaan zijn. En dat nu op basis van hersenscans, en met name de activiteit van neurotransmitters in de hersenen, dat gewoon ook zo blijkt te zijn. Dat vindt op dit moment heel ontwikkeling in plaats. En dat probeer ik altijd zo goed bij te houden en toe te passen in zowel coaching als onderwijs.
Oh, wauw. Klinkt goed. Nog 2 afsluitende vragen heb ik. 1 is, heb ik iets gemist of wil je nog graag wat toevoegen?
Er schiet mij niet mis te binnen.
Andere vraag is, wie zou jij graag eens in deze podcast willen horen? En welke vragen zal ik die persoon dan eens stellen?
Ja, ik denk dat Mark Brands een goede gegadigde is, misschien wel bekend. Wil ik dan Mark hebben over hoe je in deze digitale wereld op dit moment contact kunt blijven houden, goed contact kunt blijven houden met studenten.
Ja, ik weet, hij is heel druk met hockey.
Ja, inderdaad, voorzitter, hè?
En hij is ook, hij deed toch ook wel lange afstand, iets met lange afstand sport, denk ik.
Ja, triathlon achtergrond, dus man van de lange adem.
Precies, nou, dan heb ik dat goed. Voor nu super bedankt voor dit gesprek, Erwin.
Graag gedaan, ook bedankt.
Ja, echt hartstikke leuk. Ik vind het leuk om te zien hoe je dat die kennis vanuit het bedrijfsleven soms toepast, maar ook gewoon dat je zelf denkt van, nou, volgens mij is dit belangrijk voor mijn coaching en voor mijn studenten. Dat vind ik leuk om te horen.
Mooi, mooi. Nou, heel veel succes met het mooie werk wat je doet. Ik kan me voorstellen dat er veel inspiratie in zit. Succes, fijne dag nog.
Yes, bedankt hè, hoi.